Ik moet mijn boodschap een beetje aanpassen misschien. Want ik hoor zoveel bemoediging. En je hebt de tekst van de boodschap gezien. De titel van de boodschap. Die gaat van ontmoedigd naar geïnspireerd. Nou, ik heb hier vanochtend een aantal mensen gezien. Die zijn hier bepaald ontmoedigd volgens mij. Maar misschien aan jullie de vraag. Ontmoediging. Het is een bruggetje, ik weet het. Maar ontmoediging. Wie heeft er wel eens te maken gehad met ontmoediging? Eigenlijk iedereen, hè? Gewoon iedereen. Ontmoediging. In welke mate dan ook. En ik geloof echt waar dat de Heere God ons vandaag iets wil leren op dat vlak. En we gaan kijken naar iemand die daar heel veel mee te maken had gehad. Of heeft gehad. En ik geloof, dat is iets waar we allemaal vroeg of laat mee dealen. En het is niet zozeer het feit dat je... Als ik daar wel eens aan denk, aan ontmoediging, dan denk ik van, nou ja, ik ben een christen. Ik ben wederom geboren. Ik wandel met de Heere God. Dus ja, ik kan niet ontmoedigd zijn. En als ik dat dan toch ben, voor je het weet, er is een soort schuldgevoel. Van ja, hoe kan dat? Dat klopt niet helemaal in mijn hoofd. Ik ben ontmoedigd. Ik ben gewoon niet helemaal blij. En waar leidt dat toe? Maar ja, dat is heel raar. Want ik wandel ook in het koninkrijk. Hoe zit dat? Nou, ik wil vandaag met jullie kijken naar een aantal dingen over ontmoediging. Ik ga je uitleggen wat de effecten zijn. Ik ga kijken naar de symptomen. Ik wil samen kijken naar de symptomen. En met name hoe je van die ontmoediging afkomt. En ik geloof het is een levensgevaarlijk iets. Wat een soort sluimert in de gemeente. Heel vaak. Ik heb net gehoord, niet voor de jeugd en ook niet voor de tieners. Dus jullie zijn compleet vrijgezet. Maar ik ga jullie straks nog inzetten. Aan het einde van de dienst. Maar het is iets wat gewoon sluimert. En als we daar niet heel snel een halt op zetten. En gewoon die ontmoediging de kop indrukken. Dan gaan er andere dingen gebeuren. Ik ga je er echt in meenemen. Ik zat eens even te kijken naar de betekenis van ontmoediging. En we gaan straks iets lezen over een profeet. En de betekenis van ontmoediging is in de dikke Vandalen op zich hartstikke treffend. Iemand zijn of haar durf om iets moeilijks te doen afnemen. Dan ben je daar. Uiteindelijk ben je daar klaar voor. Om iets heel moeilijks te doen. En dan komt er ontmoediging om de hoek. En wat staat er dan? Iemand zijn of haar durf om iets moeilijks te doen afnemen. Dat is toch echt wat. Dus je staat op het punt om een stap te maken. Je bent er helemaal blij om. Dat je uiteindelijk die stap maakt. En dan gebeurt er iets. En dan word je ontmoedigd. Je kent dat gebaar wel. Ken je die mensen? Die laten hun schouders hangen. Ik ken van die collega's. Die lopen altijd zo rond. Dat is eigenlijk helemaal normaal. Ken je het gebaar van je kinderen? Of van je wederhelft? Er is wat ruzie in de tent. En je vrouw of man loopt weg. Ken je dat? Of is dat alleen, Annemarie, is dat alleen bij ons? Hebben wij alleen dat soort kinderen? Oké, ik spreek voor eigen parochie. Maar ik vond het een leuke vertaling. Gaan we een stukje verder. Een paar synoniemen. Het gaat om neerdrukken. Somber stemmen. Teneerslaan, demotiveren. En het hele interessante is het moreel ondermijnen. Eigenlijk is die geest van ontmoediging is een geest die het moreel ondermijnt. Je wilt iets gaan doen, je wilt iets ondernemen, je bent er helemaal enthousiast over, maar het moreel wordt ondermijnd. Oftewel, je ziet het op een dag niet meer zitten, het gaat allemaal niet meer door, er gebeurt iets en alles klapt in elkaar. Ik moest vanochtend denken aan de jeugd, ik zat er zo naar te luisteren. Weet je, één ding is om die stap te maken. Maar het tweede is om daar te blijven. En ik ga jullie vanochtend helpen om daar te gaan blijven. En wat zijn nou de sleutels? Wat is de sleutel? Om daar te blijven. Waar je bemoedigd bent. Waar je geïnspireerd bent. Waar je gewoon kracht hebt voor de toekomst. Waar je de Heer blijft loven en prijzen. En waar je het echt ziet zitten. Weet je, ik geloof ook echt. Ik moest ook even denken, ik ben er altijd van. Ik dacht aan de asielzoekers. Die asielzoekers hebben een ontmoedigingsbeleid. Heb je er wel eens van gehoord? Ontmoedigingsbeleid voor de asielzoekers. Wat betekent dat? Je komt als asielzoeker hier binnen. In je eigen land word je echt naar het leven gestaan. Je wordt vermoord om je geloof of weet ik veel wat. Je moet vluchten voor je leven. Maar er is in Nederland een ontmoedigingsbeleid. Dat betekent, we proberen je zo snel mogelijk terug te kaatsen. Met de eerst mogelijke vliegtuig of bus probeer je weer terug te sturen. Dus we doen er alles aan om je hier niet te laten blijven. Eigenlijk is dat ook heel vaak wat die geest doet. Zo snel mogelijk probeert die geest je van je plannen af te krijgen. Alles wat er in je hart is en enthousiasme, om dat te doven, om dat te stoppen, om dat te neer te drukken. Oh, wauw, ik dacht ook echt aan de vaders in dit huis. Hoe vaak hebben wij als vaders niet de neiging om dingen te temperen in ons gezin, om onze kinderen te temperen. En soms ons eigen gevoel wat wij hebben over het werk wat we de afgelopen dag of jaren hebben gedaan, te projecteren op onze kinderen. En onze kinderen misschien ook neer te drukken. En gewoon te temperen. En stil te leggen en te ontmoedigen. Ik geloof ook heel sterk voor de vaders vandaag. Dat wij bedoeld zijn om onze kinderen aan te moedigen. Om onze kinderen te inspireren. Te helpen. En als we dan zo'n tiener horen van, of zo'n jeugdlid. Wauw. En zo'n gastje komt thuis en er gebeurt iets. Om hem gewoon aan te moedigen. En dan zeggen we, joh, we gaan er gewoon samen doorheen. Ik ga je helpen. Ik ondersteun je. Weet, ik sta altijd achter je. Echt, ik geloof dat echt. Als vader is vandaag een hele belangrijke les. Maar ik schreef op, dit is exact wat die geest doet. Die geest ontmoedigt. En dat is eigenlijk de core business van die geest. Het is een geest regelrecht uit de put van de afgrond. Het is een geest die erop uit is om heel sluimerend en stil op ons gevoel in te werken. Op onze gedachten in te werken. En uiteindelijk in een soort effect over te brengen. En ik zal een paar dingen opnoemen. Wat er gebeurt als je gaat luisteren naar die geest. De stem van de ontmoediging heb ik het genoemd. Een van de dingen die je hoort is: anderen kunnen het wel, maar gaat jou echt niet lukken. Bekend? Anderen kunnen het wel, maar voor jou is dat gewoon niet weggelegd. Jij bent niet goed genoeg. Die anderen allemaal wel, maar jij niet. Dat goede leven waar hier vanochtend over gesproken wordt, je zit daar misschien in je rij, dat is voor al die andere gasten. Maar die zijn zo anders als jij, maar dat geldt niet voor jou. Ik kijk expres niemand aan. Maar je weet dat die dingen gebeuren. Je weet dat die stem soms komt. Een van de andere dingen is, je komt hier nooit overheen. Er gebeurt iets in je leven en er is een stem in je hoofd die zegt, je komt er nooit overheen. Ik kijk vaak documentaires. En dan hoor ik hoorde van de week ook weer iemand, er was er iets gebeurd in het leven. En de eerste conclusie die dame trok, van wat er nu is gebeurd in mijn leven, daar zal ik nooit meer overheen komen. Er worden liedjes gemaakt, hele populaire liedjes. Iets over iemand die iets aan heeft gedaan. Jij hebt het mij aangedaan en ik kom er nooit meer vanaf, zegt het liedje. Iemand kent het liedje? Alleen ik heb het gehoord waarschijnlijk. Maar weet je, de conclusie wordt al vrij snel getrokken. Ik kom hier echt never, nooit niet meer overheen. Wat hier is gebeurd, dat heeft blijvende impact. Het zijn woorden van ontmoediging, de geest van ontmoediging. Je komt hier nooit uit en hier houdt het op voor jou. Wauw, hier houdt het op. Het gaat gewoon niet verder. Ik wil je vandaag zeggen, die geest van ontmoediging, die is er om jouw levensweg af te kappen. Om je levensvreugde af te kappen, om ermee te stoppen. Om je gewoon te laten stoppen in je tracks, zeggen de Amerikanen. Oftewel, je bent op de rails, je hebt een bepaalde bestemming en er wordt aan de handrem getrokken. Het is een geest die constant aan de handrem trekt, de noodrem. En je hoort piepende banden, je staat nog steeds op de rails en het doel is nog steeds voor je, maar je staat stil op de rails. En uiteindelijk is die geest, de enige wat die geest wil, is jou stoppen op de weg waar je op aan het wandelen bent. Om gewoon je te laten kappen. En je neer te laten zitten met, niet met een opgeheven hoofd, maar met hangende schouders. En over jezelf te denken, wie ben ik? Wie heeft dat wel eens gedacht? Wie ben ik? Wie ben ik? Ik heb het zelf gedacht. Wie ben ik? Is dat wel voor mij? Wie ben ik? Ja, ik zie al die andere succesvolle mensen. En die anderen, die al die dingen kunnen. Maar mij gaat dat gewoon niet lukken. Ik geloof het is een gedachte die steeds weer door de jaren heen binnen wil komen in al ons denken. Het is een geest die je gedachten wil beïnvloeden. En die je elke keer weer terugbrengt naar dezelfde dingen. Dat jij niet waardig bent en dat het voor jou niet is. Ik geloof vandaag, ik ga een sleutel aanreiken om definitief te breken met dat ding. Definitief te breken met die geest die je elke keer heel sluimerend probeert neer te drukken. Ik zeg wel eens, die bokkenpoot, zo noemen we hem thuis, die bokkenpoot is eigenlijk best wel tactisch. En waarom? Hij komt niet met een of andere tank in je leven. Hij komt niet met groot grof geschut. Hij komt niet met een of andere AK-47 voor de deur. En zegt van de handen omhoog en dan schiet ik je hartstikke dood. Nee, hij komt gewoon heel sluimerend, heel voorzichtig. En vaak zonder dat we het doorhebben, beginnen we een bepaalde weg in te gaan. Herken je dat? Heel sluimerend. Hoe slim is dat? Hij heeft erover nagedacht. En ik denk wel eens, de bokkenpoot en al zijn trawanten, de duivel en alle demonen, zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bezig om al die gedachten bij ons binnen te brengen. En ik weet één ding. Dat als jij 24 uur per dag, 7 dagen per week bezig bent met iets, maakt niet uit wat het is, dan word je er heel erg goed in. Toch? Er is een soort leerstelling dat alles wat je meer dan 8000 uur beoefent, daar word je pro in. Daar word je prof. Nou, die duivel is al die jaren al bezig om zijn technieken en tactieken te verfijnen om ons elke keer maar sluimerende gedachten binnen te brengen. Dus hij is er ongelooflijk goed in. Daarom veel meer zullen wij superscherp moeten zijn op het allereerste idee wat binnenkomt in ons hart of in ons hoofd. Wat leidt uiteindelijk tot ontmoediging? Iemand is het met me eens. Ik hoor zo weinig aan mensen. Zijn jullie al wakker of zo? Moet er gedanst worden? Ik weet niet wat er moet gebeuren. Amen, halleluja. Zo is het. We gaan lezen. Maar voordat we gaan lezen over Elia. Wil ik jullie een klein beetje meenemen, anders zou het stuk te lang worden vandaag. Het is natuurlijk wel erg interessant als we uit de Bijbel lezen. Maar tegen de tijd dat ik een uur aan het lezen ben, wil ik je toch wat voorinformatie geven. Dat lijkt me wel handig. Anders gaat de dienst heel lang duren. En zijn alle gebraden kippen verbrand die al thuis opstaan. Een paar highlights. We gaan lezen zo in 1 Koningen 19. Maar we beginnen eventjes met het leven van Elia. Elia is voor mij een van de oud-testamentische profeten. Iedereen kent Elia. Iedereen kent al die verhalen. Van alles wat hij heeft meegemaakt. Maar een van de grote profeten die de meest wonderlijke dingen heeft meegemaakt die er maar mee te maken zijn. Echt waar. Ik ga je er zo in meenemen. Hij heeft dingen meegemaakt. Wie weet nog hoe hij ten hemel ervaarde? Voer? Ik heb het al verklapt. Nou, jullie zijn echt wel heel tam vandaag. Echt waar. Weet niemand hoe hij ten hemel voer? Vader, is het vader? Oké, het vurige paardenwagen. Ik ken van niemand die met een vurige paardenwagen richting de hemel ging. Niemand. Ik heb dat niet gehoord. Ik heb het niet gelezen. We hebben andere begrafenissen gezien. We hebben Mozes gezien. We hebben Henoch gezien. We hebben wonderlijke dingen gezien. Maar zoals Elia naar de hemel ging, is er niemand. Echt serieus uniek. En ook nog zichtbaar voor het oog. Ik wil je vertellen, hij heeft grote dingen meegemaakt in zijn leven. Maar uiteindelijk was er een soort effect in zijn leven wat er gebeurde. En ik ga je daarin meenemen. En ik denk dat het ook een belangrijke les voor ons is. Als wij zien dat Elia, die godsman, die de stem van God hoorde en elke dag in de tegenwoordigheid van de Heere God was, al met die gedachten moeite had, hoeveel te meer wij? En hoeveel te meer zullen wij ons moeten wapenen tegen die ontmoediging? Ik ga een klein beetje meenemen in de highlights in het leven van Elia. Het is echt een prachtig verhaal. Op een dag moet hij naar koning Achab. Ik zal het heel kort en krachtig doen. Hij moet naar de koning. Hij heeft geen leuk verhaal. Hij gaat vertellen, ruim drie jaar lang, zal het niet gaan regenen. Zit je daar op de troon? Komt er een of andere profeet. En die gaat jou het onheil overbrengen. Ruim drie jaar lang. De Bijbel zegt niet alleen dat het niet gaat regenen, maar er komt ook geen dauw. Dus wat de normale uit de lucht komt zetten, zonder dat er überhaupt iets regent, de normale bevloeiing van het gewas, de meest basic bevloeiing, die is er ook niet. En die profeet komt naar Achab toe, hij deelt hem dat mede en hij moet rennen voor zijn leven. Hij vlucht weg. Dat is één van de dingen. Hij kwam voor het oog van de koning. En dan zegt de Bijbel, hij werd verborgen voor de vijand. En hoe ziet dat er dan uit? Hij moest naar de beek Kirat, uit mijn hoofd. En daar moest hij gaan zitten. En hij zou door de vogels, door de raven gevoed worden. Met brood en vlees. 's Ochtends kreeg hij brood en vlees. En hij kreeg 's avonds brood en vlees. Ik weet niet hoe ik me dat voor moet stellen. Maar er kwamen raven aangevlogen. Ze waren bij de warme bakker geweest. Halve broodjes. Ik weet niet hoe dat eruit heeft gezien. Halve kippen kwamen eraan. Ik weet ook niet hoe dat ging. Het was vrij droog, dus er was genoeg hout te vinden. Zij kon elke dag zijn maaltijd klaarmaken. Wonderbaarlijke voorziening. In de tijd dat het hele volk langzamerhand in een hongersnood kwam, zorgde de Heere God voor zegen. In de tijd dat u en alle mensen om u heen in een hongersnood verdagen en het moeite toeneemt in de wereld, gaat de Heere God voorzien voor ons in eten, in brood, in vlees. En het doet me denken aan de kwakkels en het manna in Egypte of in de woestijn. Het volk doolde rond, er was niks te beleven. Maar zij kregen manna en zij kregen kwakkels. Er was overvloed door de Heere God, waar totale leegte was voor alle andere mensen. Dus het wonder wat hij meemaakte. Moet je je voorstellen, komt er gewoon zo'n vogel aangevlogen. Nogmaals, ik weet niet hoe het eruit zag, maar hij had in ieder geval genoeg om te leven. Tweede wat hij meemaakte. Uiteindelijk raakte het water op, zegt de Bijbel. Hij dronk water uit de rivier, de vogels brachten hem brood en ze brachten hem vlees. Maar de rivier droogde op, want het had een tijd niet geregend. Toen moest hij van de Heere God naar de weduwe van Sarefat. Daar kwam het tweede wonder. En bij Sarefat zat een weduwe. En het is een prachtig mooi verhaal. Die weduwe was hout aan het sprokkelen, zegt de Bijbel. En hij kwam bij die weduwe en hij zei tegen die weduwe, geef me water. En daarbij bak een koek voor mij. En wat zei die weduwe? Die had helemaal niks meer. Het was gewoon helemaal op. Ik heb nog één koek, die kan ik bakken. En daarna gaan mijn zoon en ik sterven. Dat was het verhaal. En we kennen allemaal het verhaal. Elia liet haar die koek bakken. Ze gaf het laatste van wat ze had. En daarna was ze voorziening. En de Bijbel zegt, de olie en de meel in de pot gingen niet meer op. Tot wanneer gingen die niet meer op? Totdat het weer ging regenen. Totdat er weer voorziening kwam. Dus ook daar zie je weer dat terwijl alle andere mensen om haar heen hongersnood hadden, gaf zij het laatste van wat zij had. En daarna zou ze sterven aan de profeet. En het bracht leven voort. Het allerlaatste wat zij had. Type beeld van de Heer Jezus. Hij gaf alles wat hij had. En hij gaf zijn leven voor ons. Hij had niks meer. Hij had helemaal niks meer. Hij kon ook niet meer geven. Maar daardoor hebben wij leven. En dat stopte niet meer. Prachtig. Die man wordt zo wonderbaarlijk gezegend. Ik denk dat als ik een paar van die dingen mee had gemaakt in mijn leven, nou dan kan het gewoon het geluk niet meer, dan kan het niet meer op, toch? Dan heb je een rotsvast vertrouwen in de Heere God. Wat hij allemaal kan en wat hij doet. En de Bijbel zegt niet alleen zij en haar zoon en de profeet hadden eten. Nee, haar hele familie bleef leven in die hongersnood. Ik stel me dat altijd voor. Dat huisje is dicht. Alle potten en pannen zijn gevuld. Elke dag is daar eten. De hele familie blijft leven. De profeet krijgt te eten. Wat moet die vrouw hebben gedacht? Wat een wonder is dat. Nou, we lezen verder. Haar zoon overlijdt uiteindelijk. Maar haar zoon staat weer op. De profeet bidt voor hem. Er is weer wonderbaarlijke voorziening. Leven uit de dood. Er is brood waar hongersnood is. Nou, we gaan snel door naar het volgende wonder. Het is op zich een preek op zich om daarover na te denken. En daar zit heel veel in. Maar het andere grote wonder wat er gebeurt, en ik vind dat altijd heel boud, en ik moet daar altijd heel vaak zelf aan denken in mijn eigen leven. Het wonder met de 450 profeten. Op een dag zijn er 450 Baalpriesters. En die Baalpriesters, die staan aan de ene kant en Elia staat aan de andere kant. Moet je je voorstellen. Van alle profeten in Israël was hij de allerlaatste. Want iedereen was uitgemoord. Iedereen was vermoord. Er was er nog maar één, en dat was hij. En er stond 450 man naast hem. Een enorme groep. Je ziet hoe vandaag die groep united is. Dat is gewoon een massa. Die gasten horen bij elkaar. Als je er één aanraakt, dan komen ze allemaal op voor elkaar. Daar staan 450 man te juichen, te joelen. Die staan bij elkaar. En die staan tegen die ene profeet. Hoe zou jij je voelen als jij daar als enige profeet stond? Wie? Hoe? Nou, iedereen vindt het helemaal oké, hoor ik. Het is gewoon helemaal prima. Je denkt van, nou ja, weet je, ik kan er makkelijk tegenop. 450 man is geen enkel probleem. Ik denk dat hij daar heel klein van werd. Dat denk ik echt. Had hij echt dacht van, wauw, hallo, moet ik die gasten gaan verslaan? Dat is best een groepje mensen. We lezen van Simson dat hij allerlei Filistijnen verslaat. Maar Elia moet daar iets gaan doen. En wat doet hij? Een groot wonder. Hij laat een paar ossen komen. En hij zegt, joh, gaan jullie dingen doen met die os? En ga de Heere God aanroepen, gaat Baal aanroepen. Jullie God, ga maar zo gek doen als je wil. Maak geen bal uit. En het mag de hele dag duren. En weet je, zorg ervoor, er komt geen vuur bij het offer. Laat gewoon dat ding in de brand gaan. Laat er iets mee gebeuren. Ga het offeren. En roep je God aan dat hij je verhoort. En die gasten zijn aan het zweten. En die zijn echt zich tot bloedens toe aan het snijden. Dat helpt blijkbaar in dat soort cultuur. Ik weet nooit waarom. Pak een mes, snij jezelf en dan komt er wat bloed. En dan moet er iets gaan gebeuren. Maar Baal is uiteindelijk niet thuis. Baal is op vakantie. En Elia zegt van ja, weet je, jongens, fix het even. Roep nog even harder. Want misschien hoort hij niet. Is hij even wat aan het doen of zo. Of hij letterlijk, hè. Misschien is hij niet thuis. Is hij op vakantie gegaan. En die gasten worden helemaal gek. Die gaan krijsen. Je kent wel van die tekenfilms. Als je maar vaak genoeg om zo'n offer heen loopt, loop je op een gegeven moment tot je nek toe. Want dan is al dat zand natuurlijk weg. Dus ik denk dat ze ergens met z'n allen onder de grond liepen op een gegeven moment. En toen zijn Baal, oké, goed. Ik heb volgens mij gezien dat het niet gaat werken. Dan staat hij. Met dat offer. En dan maakt hij het nog even gekker. Jongens, luister. Er moet niet alleen hout omheen en een geul. Maar gooi eens even water daarin. En de Bijbel zegt dat hij water in die geul gooide. Dat het er gewoon bleef staan. Geloof me, in woestijnachtig zand. Ik heb er heel veel ervaring mee. Moet je redelijk wat water gooien. Om dat water te kunnen laten staan. Daarbij zei hij van gooi ook water over het offer. En daar stond hij. Daar stond hij Elia. Met een drijfnat offer. Wat voor geen meter zou gaan branden. Dat vuur. Ik weet niet, wie heeft er wel eens vuur gemaakt? Op strand of zo? Of iets? Iemand? Vuur? Ah, mensen, dat is een basisskill, hè, trouwens. Jongens, als je man bent, hoor je gewoon vuur te kunnen maken. En als vrouw ook. Echt waar. Dat leren we onze kinderen. Is dat alleen omdat ik uit Katwijk kom of zo? Je hoort gewoon vuur te maken. Je hoort gewoon vuur. Een man hoort gewoon vuur te maken. En een beetje hagenees ook, natuurlijk wel. Je hoort gewoon vuur te maken. Maar in ieder geval, dat offer was drijfnat. Het was drijfnat en met nat hout. Jongens, echt met nat hout is het lastig vuur maken. Martin, het is gewoon lastig. En hij maakt het gekker en gekker en gekker. En er stond water om dat offer heen. En dat offer was drijfnat. Maar dan roept hij de Heere God aan. Met zijn rug tegen de muur. En de Heere God voor zich. Heere God. Ah. Ten overstaan van het hele volk. En ik moet je nog een klein zeer aan detail vertellen. Toen hij het volk confronteerde en die dat voorstel deed. Of ging vertellen wat hij ging doen. Weet je wat ze toen zeiden? Hij vertelde namelijk. Luister jongens. We gaan de Baalpriesters opstellen. Die gaan een offer brengen. Ze gaan hun God aanroepen. En ik ga de Heere God aanroepen. En de God die echt antwoordt, dat is de ware God. Wie weet wat het volk toen zei? Iemand? Jullie geven misschien het goede antwoord. Het volk zei niks. Het volk zei helemaal niks. Het volk stond daar met z'n allen. En die dachten van, oké. Okay. Oh, Elia, we gaan het wel zien. Maar er was niemand die voor hem opkwam. Er was niemand die zei van, ja, wacht. Die God hebben we vroeger wonderen zien doen. Het kan wel eens zo zijn dat hij gelijk heeft. Ze waren allemaal doodstil. Niemand zei wat. Stond hij daar, hij had zijn voorstel gedaan. Een bout voorstel. En het hele volk zweeg. En hij moest gaan doen wat de Heere God had gezegd. En hij stond er met zijn rug tegen de muur. We kennen allemaal het verhaal. Het vuur wordt, dat offer wordt verteerd. Het vuur wordt verteerd, de stenen worden verteerd. Echt alles is gewoon helemaal weg. Voor mij sloeg de bliksem in en was het gewoon pleiten. En al die andere gasten werden vermoord. Een groot wonder dat de Heere God werkelijk verhoort en vuur uit de hemel laat komen. Echt waar. Ik denk dat Elia een van de grootste verhoringen heeft gezien van zijn gebeden. Van alle dingen die wij zouden hebben kunnen wensen. Of nog te wensen. Of niet? Als ik 1/10 zou zien van wat Elia heeft gezien. Wauw. Dan zou ik wel heel tevreden zijn. Heere God. Wauw. Maar hij sprak dagelijks tot de Heere God. En de Heere God sprak tot hem. Maar nu de les. We gaan naar 1 Koningen 19. Misschien denk je, die man pakt nooit zijn Bijbel, een drama. Maar pak gewoon 1 Koningen 19. We gaan beginnen. En we gaan vertellen wat daar gebeurde. 1 Koningen 19, vers 1. Wat gebeurde er toen? Titel heet Elia op de Horeb. Het is een stukje, dus ga er lekker voor zitten. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Dat viel niet in goede aarde. Dat was lastig. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beerseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en trok zelf nog één dagreis, een kilometer of 20, trok hij de verdere woestijn in. Hij ging onder een bremstruik zitten, we kennen allemaal het verhaal, verlangend naar de dood en zei, het is genoeg. Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Het is gewoon klaar, afgelopen. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet. Het is een prachtig stuk. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken. We gaan er straks wat over vertellen. En een kuik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem aan en zei, sta op en eet wat, want anders is de reis te zwaar voor je. Het is zo obvious. Elia stond op en toen hij gegeten had en gedronken, liep hij gesterkt door dit voedsel. Dat was echt gewoon calorierijk, denk ik. Dat was echt superstonisch voedsel. 40 dagen en 40 nachten door de woestijn tot hij bij de Horeb kwam. De berg van God. Daar ging hij een grot in om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich op tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? En dan komt er een antwoord. Wauw. Elia antwoordde, ik heb met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hem naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, zegt hij. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Zegt de Heer de God, kom naar buiten, kerel, zei de Heer. En treed hier op de berg voor mij aan, kom naar voren. En daar kwam de Heer voorbij. En er ging een grote, krachtige windvlaag. Een mega, mega tornado kwam er voorbij. Voor de Heer uit, die de bergen spleet, de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Alles begon te trillen. Maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. En na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in het vuur. Na het vuur klonk er gefluister van een zachte bries. Wauw. Gefluister van een zachte bries. Waar kennen we dat van? De Hof van Eden. 'S Avonds de Heer langskwam. In een zachte bries, in de koelte, in de avondkoelte. Toen Elia hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, luister, dit is echt te gek. Ik heb hem met volle overgave ingezet voor de Heer. De God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond naast zich neergelegd. Uw altaren verwoest en de profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven. En nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Ik schreef op, er kwam een boodschapper. Er kwam gewoon simpelweg een boodschapper. Eigenlijk een soort postbode, die kwam daaraan. Je kent dat wel, een postbode op het tuinpad, het zonnetje scheen. Hij kwam fluitend aan, hij had een brief. Gewoon mooi ondertekend door de koningin. En Elia opent die brief, hij kijkt ernaar. En vanaf dat moment gebeurden er echt bijzondere dingen in zijn leven. Opeens, bam. Gewoon heel simpel. Wat voor boodschap liet hij overbrengen? De goden mogen met mij doen wat ze willen, als ze u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als die profeten die gedood zijn. Komt het je bekend voor? Soms is die brief blauw. Soms staat er Duo op die brief. Of staat er RDW op die brief. Of staat er iets van incassobureau op de brief. En je doet hem open. Je denkt van nou, het zal hopelijk meevallen. Ah, oh, wauw. Maar er was opeens een brief. Een brief van het ziekenhuis. Een brief waar een verdict in stond, waar een oordeel in stond. Maar deze paar woorden van één vrouw veranderen zijn totale leven. Echt totaal, helemaal. Het vertrouwen wat hij had, dat maakte plaats voor angst. De adrenaline die hij had, die maakte plaats voor knikkende knieën. Die man Gods, die wonderen van de Heere God had gezien, stond daar te beven als een rietje door die paar woorden. Ik geloof het is een belangrijke les voor ons. Er kunnen woorden worden gesproken in jouw leven die jou doen trillen op je grondvesten. En wat je dan ook mee hebt gemaakt, gooien we dan in één keer zomaar overboord. Echt waar. Als ik zie wat Elia meemaakt in zijn leven en hoe hij dan omging met één brief. Wauw, ontmoediging, drama, terroristische aanslag. Hij was gewoon totaal de weg kwijt, die beste man. Hij wist het gewoon echt serieus niet meer. En de Bijbel spreekt, weet je wel, ik geloof heel sterk, dat zegt de Bijbel in Efeze 6, vers 16. Er werden brandende pijlen op hem afgestuurd. En die brandende pijl, die kwam van Izebel vandaan. En Izebel, die had een mooie pijl op hem gericht, liet hem los in één keer. En die brief kwam zo midden in zijn hart terecht. En eigenlijk vergat hij gewoon alles. Hij zag alleen nog op zichzelf. Wie ben ik? Zie je wel, al die andere profeten zijn gedood. Ik ga er gewoon achteraan. Mij is hetzelfde lot beschoren als die gasten. Ik was over. Ik was de enige die nog leefde, maar ik ga ze gewoon achterna. Ze gaan me doodmaken, zei hij. En ik geloof echt waar, als we gaan kijken wat er gebeurde in die laatste wonderen. Hoe zijn mindset opeens ging veranderen. Dan is dat een belangrijke les voor ons. Ik schreef op. Er stond, hij merkte niet eens dat hij werd aangeraakt door een engel. Wie is hier wel eens aangeraakt door een engel? Hebben we eens een engel aangeraakt? Ik heb wat engelen gezien. Die waren trouwens over het algemeen niet in mooie vorm met een prachtige vleugels. Dat waren gewoon gasten die Servisch spraken. En die op wonderbare wijze de weg, ons midden in de nacht hebben geholpen met de weg. Maar dat alleen al, een engel raakte hem aan. Hij had er geen oog meer voor. Hij voelde het niet eens. Echt waar, hij zag het niet eens meer. Hij had niks door toen Paul naast zijn hoofd, zegt de Bijbel, toch gewoon een engel een broodje stond te bakken. Die had gedacht, ja, het is ongelooflijk, engelen kunnen ook bakken blijkbaar. Die had gewoon hout gesprokkeld, want de Bijbel zegt, het was een broodje op kolen, vurige kolen gebakken. Die man stond daar gewoon een broodje te bakken, die engel. En dat broodje was klaar, moet je je voorstellen, er komt een heerlijke lucht vanaf. Paul naast zijn hoofd, hij rook het niet, hij zag het niet meer. Hij was gewoon helemaal afgestompt. Die man die al die wonderen had meegemaakt, was totaal van de wereld. Hij zag het totaal niet meer zitten. En welk wonder er ook nog gebeurde, werkelijk waar, die maaltijd werd hem voorbereid. Hij viel alleen nog maar in slaap. Ik wil je vandaag vertellen, die sluimerende, onschuldig lijkende geest van ontmoediging, die doet jou je ogen sluiten voor alle zegeningen die je ontvangt en ontvangen hebt. Echt waar, dat is wat ik bij Elia zie. Alles wat hij had meegemaakt en alles waarvan hij kon zeggen, God is groot, wauw. Wat is er wat hij niet kan doen? Alles viel gewoon weg. Door die geest die was binnengesluimerd. Door die pijl die zijn hart had geraakt. Echt waar. Ook voor ons. Hij doet je ogen sluiten. Voor de zegeningen die je hebt ontvangen. Die je nog gaat ontvangen. En alles wat de Heere God heeft gedaan in jouw leven. Alle historie. Die stem van de Heer. De stem van de Heer komt gewoon niet meer binnen. En wat ik al zei, die geest stompt je af en alles wat licht is. Ik heb pas geleden naar iemand zitten luisteren, een getuigenis, een kerel die tot bekering kwam. En die had last van, uiteindelijk van depressies. Die was begonnen bij ontmoediging. Dat was geuit uiteindelijk in depressies. En hij zei tegen zichzelf, weet je wat, ik ga een expeditie doen. Hij is een heel mooi verhaal, een heel bijzonder verhaal. En hij ging naar een expeditie. Hij ging een enorm gebergte beklimmen. En hij zat boven op de top en toen zei hij van, nu heb ik zicht, nu heb ik uitzicht. En wat zei hij? Het enige wat ik kon zien, is waar ik op zat. Want zijn hele uitzicht was gewoon beklemd. Die geest doet je uiteindelijk je hele horizon versmallen. En alleen nog maar focus hebben op je eigen ding. Je eigen wereldje. En hij had niet eens meer zicht op het prachtige uitzicht, op die hoogte. Dat is wat die geest doet. Uiteindelijk, daar begint hij niet mee, maar dat is uiteindelijk het gevolg. Die man had zo ongelooflijk zijn best gedaan. En alles wat licht was, werd donker. En wat kreeg hij? Iedereen was tegen hem. Heb je dat ook wel eens? Iedereen is tegen me. Gabriel, iedereen is tegen me. Ze hebben het allemaal op mij gemunt. Ze hebben allemaal een hekel aan mij of zo op de een of andere manier. Iedereen is gewoon tegen mij. Jongens, niemand gunt het me. Arme ik en zelfmedelijden. Ik geloof ook echt dat die aanval een bepaalde volgorde heeft. We komen straks bij de sleutels. Voordat jullie helemaal op min 10 ergens onder in de kelder beland zijn. Dat ik jullie helemaal heb gedeprimeerd. Natuurlijk niet. Dat hoop ik tenminste niet. Maar soms gebeuren er dingen in ons leven die we eigenlijk niet kunnen verwerken. Er gebeuren dingen. Die kunnen we dan vervolgens niet verwerken. Maar die dingen zorgen ervoor dat we van pad af raken. We beginnen erover na te denken. En langzaam zakken die dingen in ons, van ons denken dieper naar ons hart. En het wordt een soort realiteit voor ons. En uiteindelijk wordt die realiteit een soort overtuiging. En dan zijn we er echt van overtuigd dat het zo is. En het maakt ons boos, het maakt ons uiteindelijk ons verdrietig en we worden totaal ontmoedigd. Er is een soort volgorde in die dingen. Het heeft invloed op je functioneren, het heeft invloed op je levensvreugde, op alles wie je bent. Op alle sprankeling die erin zit. Ik zie je heel vaak en ik luister vaak naar die verhalen van mensen. Als er iemand in hun leven wegvalt, dat ze dan letterlijk zeggen, de sprankeling, het licht, de brightness van het leven is er opeens af. Dat is eigenlijk wat het is. Dat de glinstering van het leven af is. Ik was gelukkig en er waren allemaal dingen in mijn leven die me gelukkig maakten. Maar nu dit is gebeurd, is de glans er van af. En ik glinster niet meer. Ik sprankel niet meer. Dat is wat die geest wil doen in jouw leven. Echt waar. Dat is wat ik echt geloof. En het is een soort rijtje van wat er dan gebeurt. Je begint ontmoedigd te raken. En uiteindelijk gaat die ontmoediging over naar gewoon echt gedeprimeerd zijn. Nou, weet je, wat is dan de sleutel? Wat is de sleutel? Elia dacht, ik hoef niet meer. Ik hoef gewoon niet meer. Ik ben gewoon uitgeschakeld. Het stopte mee, hij had schuldgevoel. Hij zag het gewoon echt niet meer zitten. Maar tot zover Elia. Op een dag, we gaan naar de tekst waar het vandaag echt om gaat. Op een dag zat de Heer Jezus in de tempel, in de synagoge. En toen hij werd gevraagd om voor te lezen, welk boekrol heeft hij toen gepakt? Hij pakte Jesaja. Jesaja 61. En ik wil met je lezen wat daar staat in Lucas 4, over wat daar gebeurde. En eigenlijk is dat de sleutel om hiermee te dealen. Met die geest te dealen die je constant maar te neer wil drukken. De Heer Jezus zat er in de synagoge. Hij kreeg de boekrol in handen en hij begint te lezen. En wat leest hij? Jesaja 61. En ik wil lezen met je Jesaja 61, ook al staat in Lucas wat hij daarover zei. Jesaja 61 zegt, de geest des Heren, die is op mij, zegt de Heer Jezus. Op mij. Omdat de Heer mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om de blijde boodschap te brengen aan de armen, de ootmoedigen. Om te verbinden de verbrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. Dat is wat hij zei. Voor de gebondenen opening van de gevangenis. En om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren. Wauw, dat is wat hij zei. Hij zat te midden van zijn vijanden, daar in de synagoge. En hij sprak de woorden van Jesaja uit, de profetie. En om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken. Dat men hen geven hoofdsieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. En een lofgewaad, gewoon een mantel. Gewoon feestkledij in plaats van een kwijnende geest. Andere vertaling zegt verslagen geest. Een ontmoedigende geest. Ontmoedigende geest. De King James zegt het nog veel mooier. Vers 3. Unto them that mourn in Zion. To give them beauty for ashes. The oil of joy for mourning. And the garment of praise. The garment of praise. For the spirit of heaviness. Eigenlijk is dat wat het is. Het is dus de geest van onderdrukking. Geest die je wil ontmoedigen. Heaviness wil zeggen, ik draag een last. Er is iets op mijn schouders wat mij gewoon naar beneden drukt. Ik weeg 114 kilo, maar in het dagelijks leven voel ik me gewoon 160 kilo. Er is iets wat me naar beneden drukt. Ik moet iets torsen, terwijl ik weet dat ik helemaal niet zo zwaar ben. Ik draag iets mee in mijn leven. Dat is wat die geest wil doen. Heb je dat wel eens gehad? Dat er iemand achter je loopt en zijn handen op je schouders legt? Of even goed op je leunt? Heb je dat wel eens gevoeld? Ben ik dan de enige? Ik weet niet wat... Jongens, kom op. Wake up en smel de koffie. Kom op. Dat iemand gewoon je schouders naar beneden drukt. Dat je denkt van zo. Eigenlijk is wat die geest doet. Die laat je gewoon zwaarder zijn. Die geest van heaviness. The spirit of heaviness. Ontmoediging, zwaarmoedigheid. Bewijs wordt geleverd in vers 21. En wat zegt Lucas 4 vers 21? Lucas 4 vers 21 zegt, dat de profetie op dat moment, vandaag zegt de Heer Jezus, vervuld is. Deze profetie, dat is wat ik je vandaag wil zeggen, is vervuld vandaag. Zeg vandaag. Gewoon vandaag. Deze profetie, zegt de Heer Jezus, is vandaag vervuld. Dat was zoveel duizend jaar geleden. Maar hij zei dat daar in de synagoge. En wat deed hij? Hij rolde de boekrol dicht en hij ging gewoon zitten op zijn plek. En uiteindelijk ging hij uitleg geven. Vandaag is deze profetie vervuld. Het mooie van het woord vandaag is, het is ook vandaag. Vandaag. Vandaag wil de Heer Jezus tegen je zeggen, die profetie in Jesaja 61 is op mij van toepassing. En die profetie in Jesaja 61 is op jou van toepassing. Als jij hier zit met zo'n gevoel, met dat gevoel van zwaarmoedigheid, of misschien nog helemaal aan het begin van ergens een ontmoediging, dat je denkt van wauw, het zit gewoon niet helemaal lekker. Wauw, wat moet ik daar in vredesnaam mee? Vandaag is dat woord op jou van toepassing. Vandaag, zegt de Heer Jezus, ben ik gekomen om die profetie te vervullen. Vandaag, op de 24 juli 2022. Dat was ook al op 24 juli 2000. En ook al op 24 juli 200. En ook al op 24 juli in het jaar 0. Toen de Heer Jezus ergens leefde. Dat was toen, vandaag. Maar ook nu vandaag voor jou. Die profetie is gewoon simpelweg vervuld. Voor jou. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als je... serieus. Wat gebeurt er? De olie van de Heilige Geest, die gaat stromen in jouw leven. Wat gebeurt er als je die feestkleding aandoet? De mantle of praise. The garment of praise, zegt de Bijbel. De Heere God, elke dag loven en prijzen. Gewoon simpelweg danken voor wie hij is. En wat hij in jouw leven heeft gedaan. Gewoon daarmee starten. Ik geloof echt heel sterk. Er is geen enkele ruimte voor ontmoediging op het moment dat wij bezig zijn met het prijzen van de Heere God. Wanneer wij daarmee opstaan. Wanneer je uit de badkamer komt en je zegt, Heer, dank u wel voor deze heerlijke dag. Dank u wel dat u ongelooflijk goed voor mij bent. Dat ik gezond ben. Dat ik alles heb wat ik heb. Dank u wel voor onze gasten, voor onze kinderen. Dank u wel, Heer, dat we in gezondheid en vrede dat we mogen leven. Dank u wel. Als we zo de dag gaan starten. Ik geloof het is een sleutel om, die geen enkele ruimte geeft om ooit ontmoedigd te raken. Echt waar. Die ontmoediging die sluimert ergens achterin. En als we die sleutel van praise, die mantel niet aandoen, wat voor de velen niet heel normaal is om die aan te doen. Want waar hebben we het over? De mantel of praise. Ja, die mantel of praise die hangt aan de kapstok. Dat is iets wat ik kan doen. Maar vandaag voel ik het niet zo. Ik voel niet zo om de Heer te prijzen. Doet er even Abraham, ik voel niet zo om de Heer te prijzen. Ja, wauw, ik voel het niet zo. Ik heb, het zit een beetje tegen. Ik heb er niet heel veel gevoel bij. Ik geloof, we zullen door moeten breken. En die sleutel moeten gaan pakken. Naar die kapstok gaan lopen en gewoon die mantel pakken. Die mantel aantrekken en zeggen, hey, wacht even. Oh, wacht, ik heb feestkleding aan. Wacht, ik heb een andere mantel aan. Ik moet iets gaan doen. Bij feestkleding hoort een feest. Hoort prijzen en loven. Maar broeder, ik voelde het voor geen meter. Denk je dat nou werkelijk ik altijd voel om de Heer te prijzen als ik in de badkamer sta? Denk je nou werkelijk dat ik opsta en denk, nou weet je wat? Het enige wat ik wil is de Heer prijzen. Maar ik doe het. Ik doe het. En doordat ik de Heer prijs en loof, doordat ik in zijn tegenwoordigheid kom, doordat ik wandel in zijn tegenwoordigheid en maar aan prijzen ben, krijg ik verlossing. Komt er bevrijding. Komt er genezing. Het is simpelweg. Ik vergeleek het met een grote bako bijvoorbeeld. Je staat bij een motor en er moet iets gemaakt worden aan die motor. En er ligt een bako om dat te maken. Iedereen kent een bako. Ja, misschien op een andere manier, sommigen. Maar laten we de waterpomptank pakken, dat is makkelijker. En die waterpomptank ligt daar. En eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is die waterpomptank te pakken. En te gaan sleutelen aan die motor om hem draaiend te krijgen. Maar wat gebeurt er als we daar met... Wij als christenen zijn vaak bezig met onze blote handen. Om die bouten en moeren los te draaien. Om dat vliegwiel een beetje aan de praat te krijgen. Om alles maar te fixen met onze blote handen. Terwijl heel simpel er tools liggen voor ons. Gewoon om op te pakken. De hele gereedschapkist ligt klaar. Zo'n mooie gedoren set, weet je wel, met al die lades. Je trekt de la open en er komt gewoon een of andere sleutel aan. Die precies past op die motor. Vaak zijn wij gewoon zo simpel bezig. Dat we gewoon niet doorhebben dat we dat gereedschap moeten gebruiken. Ik wil je vandaag vertellen, dat gereedschap ligt voor u klaar. Om te dealen met elke ontmoediging. Om te dealen met wat er ook in je leven gebeurt. Door gewoon die sleutel te pakken. Door die mantel aan te trekken en zeggen, Heer, ik voel het voor geen meter. Ik heb er geen enkele ervaring bij. Maar ik ga u gewoon prijzen. En ik begin gewoon. Ik wil vandaag u horen prijzen. En dat u een stap gaat maken vandaag om dat werkelijk te doen. Ik geloof niemand is geboren met het idee van dat is echt mijn absolute DNA. Behalve broeder Roland. Die altijd aan prijs is. Echt waar, die is altijd de Heer aan het loven en prijzen. Maar ik geloof we moeten die mantel van de kapstok pakken. En het gewoon simpelweg doen. Die sleutel gewoon simpelweg uit die lade pakken. En gaan sleutelen aan hetgeen wat gemaakt moet worden. Stop met het eigenlijk domweg doen met je eigen handen. In eigen kracht van wat de Heere God voor je weg heeft gelegd. Hij heeft die mantel voor ons klaarhangen. En het enige wat je doet is aan. Je hoeft hem alleen maar aan te pakken. En misschien zit je hier voor de eerste keer en denk je van, wauw, wat is dat voor een boodschap? De mantel van praise. Wat is dat voor een kerk? Wat wordt er van me verwacht? Maar de Heere God is een grote God. De Heere God is de schepper van hemel en aarde. En hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons gecreëerd. Hij heeft u en mij, zegt de Bijbel, gebreid. Gehaakt en gebreid in de moederschoot. Hij heeft u in elkaar gezet. En wat hij wil is dat u hem gewoon prijst. Dat u hem alle eer geeft. Omdat hij de schepper van de hemel en aarde is. Omdat hij u gemaakt heeft. Tot eer en glorie van zijn naam. Hij heeft u in elkaar gezet. Tot eer en glorie van hem. Om hem altijd maar te loven en te prijzen. Zodat u door al die problemen heen gaat. En er langs manoeuvreert. Er komt een aanval van de boze. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon je helm opnemen. Of je schild pakken. En die pijl af te wenden. Heel simpel. Hoe makkelijk kan het zijn? Maar vaak staan we daar. Er komt een aanval van de boze. En we staan, schiet maar raak. Kom maar op, maakt niet uit waar je me raakt. Wil je me in mijn arm raken? Prima. Mijn hoofd, mijn hart, mijn buik. Maakt niet uit waar je me wil. Maar ik geloof, we moeten dat schild gewoon op gaan pakken. En die vurige pijlen gewoon afwenden. Ja, weet je, misschien moet ik eens een keer een schild meenemen. Ik denk dat ik maar een schild in elkaar ga zetten of zo. Met diezelfde sleutel. Maar daar gaat het uiteindelijk om. Er komt een belangrijke vervolgfase. Wat gebeurt er? Als die olie gaat stromen en als we die mantel op gaan pakken. We gaan verder lezen in vers 3. Er gaat iets gebeuren en dat zijn een aantal beloftes. En die zijn voor u vandaag. Wat zegt de Heere God? Vers 3 vervolg. Die mensen die dat doen, die worden terebinten genoemd. Dat zijn gewoon megabomen van gerechtigheid. Sterke grote bomen, dat is 1. Geplant door de Heer. Je bent geplant door de Heer. Als teken van zijn luister. Vers 4. Wat eertijds vernield was, dat zullen jullie herbouwen. Wat kapot is gemaakt in het verleden, dat gaan jullie herbouwen. Dus wat ben je? Je bent een bouwvakker. Je bent gewoon een architect, een metselaar. Je bent gewoon met de bouw bezig. Je bouwt op wat is gesloopt. Heel simpel. Je gaat opbouwen. Je bent een opbouwer. En je bent een boom, een terebint. Geloof me, dat is zo'n mega grote eik. Heb je wel eens bij een grote eik gestaan? Wie? Maar eens geprobeerd om zo'n ding om te duwen. Hoe ben ik dan weer de enige waarschijnlijk? Gewoon even kracht meten met een eik. Dan ben je van, we moeten gewoon trilling voelen. Heb je dat niet? Ik doe dat wel eens. Echt waar, dan sta ik in een bos. Kijk, dat zou echt aan mij liggen. Dan sta ik tegen zo'n boom, denk je, joh, luister. En dan geef ik hem gewoon een beuk. In één keer met mijn schouder, gewoon bam. Dan denk ik, hij zal toch wel trillen. Maar er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt helemaal niks met zo'n boom. Die boom staat zo verschrikkelijk vast. Die is zo ongelooflijk groot. Die 114 kilo van mij doet helemaal niks. Maar dat is wat je wordt. Je wordt een eikenboom. Je staat gewoon vast in de grond. En wie er ook tegen je aanbeukt, er gaat gewoon helemaal niks gebeuren. En welke situatie ook tegen je aanbeukt. Sterker nog, al rijdt er een auto tegen je aan. Al rijdt er een vrachtwagen tegen je aan. Ken je die foto's? Is er een vrachtwagen tegen een boom gereden? Denk je, waar is die boom nou geraakt? Dat is voor jullie. Als je een terebint bent, een eikenboom, dan rijden auto's zich totaal los tegen jou. En je hebt werkelijk echt zo'n klein stukje van de basis eraf. Dat is er volgende week weer bijgegroeid. Dat is voor jullie. Je wordt een terebint. Je wordt een eikenboom der gerechtigheid. Je staat vast in de grond. Je hebt je wortels diep staan. En er is geen wind, geen storm, helemaal niks wat je omver gaat waaien. Echt waar. Dat is wat je bent. Een bouwer, een terebin. Wat is er nog meer? Ah, het wordt nog veel mooier. Vreemden, zegt de Bijbel in vers 5, lees het vooral mee. Wat eertijds is vernield, zal herbouwd worden, zegt 4. Maar 5, vreemden, die staan je ten dienste en hoeden je schapen. Wat? Vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. Er gaan zich mensen bij je melden. Jongens, je gaat niet geloven. Er gaan zich mensen bij je melden die zeggen van, joh, kan ik je ergens mee helpen? Want ik zie dat, jij bent een boom, jij bent een bouwer. Kan ik je ergens mee helpen? Heb je nog een paar schapen ergens in de wei? Weet ik voor wat? Kan ik je helpen met huiswerk? Kan ik je helpen met financiën? Heb je het moeilijk? Moet je huisje opgeknapt worden? Dat is wat de Bijbel eigenlijk zegt. Heel simpel. Vreemden gaan zich melden. Die worden je dagloner. Er komen ZZP'ers naar je toe. Die zeggen van, joh, kan ik je ergens mee helpen, Martin? Kan ik je mee helpen? Ik weet niet wat ik moet doen voor je. Kenny. Er komen gewoon mensen zich melden bij je. Dat is wat de Bijbel zegt in vers 5. Het wordt nog gekker. Jullie zullen hoge priesters, of sorry, zullen priesters genoemd worden van de Heer. Dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen. Dat is helemaal te gek. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volkeren vergaard. En je zult je met hun luister bekleden. Er zijn volkeren op dit moment bezig om vermogen te vergaren. Om winsten te maken met olie en met gas. Weet ik veel waar ze winst mee maken. Met handel en van alles. Maar die winst gaat jou en jou en jou, Jimmy, en jou tegemoetkomen. De winst die die volkeren maken, komt ons tegemoet. Hé, wat? Wat is dat voor een raar woord? De prediking gaat wel echt alle kanten op vandaag, geloof ik. Niet te geloven. Wat? Er komt nog meer. Vers 7. Als je dit gaat doen, die mantel op gaat pakken. Als je werkelijk gaat staan in de lofprijs van de Heere God. En de olie van de Heilige Geest laat stromen. Dan is er nog meer. De smaad. Alle ellende die je hebt meegemaakt. Alles wat je hebt gezien in het verleden. En wat je heeft bezwaard en bezeerd. Zegt vers 7. En het werd ook nog je verdiende loon genoemd. Dat is wat vers 7 zegt. Het is interessant om te lezen. Het werd je verdiende loon genoemd. Oh, je hebt fouten gemaakt. Oké, je hebt fouten gemaakt. Ja, ik heb ook fouten gemaakt. Dus je verdiende loon. Dat is wat de wereld zegt. Maar wat zegt de Bijbel in vers 7? Je schande wordt dubbel vergoed. Je schande, waarvan andere mensen zeiden, dit is gewoon je verdiende loon, man. Je hebt er gewoon een bende van gemaakt. Maar de Bijbel zegt in vers 7, je schande wordt dubbel vergoed. Dus er is iets wat kapot is gemaakt, wat is gesloopt, wat opgebouwd wordt. Je bent een boom, je bent een priester. De schande wordt dubbel vergoed. Je gaat je te goed doen aan de rijkdommen van al die alle mensen hebben vergaard. Waar ze hun leven lang voor hebben gewerkt. Dat valt ons ten deel als we die mantel gaan aantrekken. Het is onwaarschijnlijk. De kinderen, ja, dat, jongens, ooit gelezen? Hun kinderen zullen beroemd worden, zegt vers 9. Bij alle volken en heel de aarde kent hun nageslacht. Ken je die mensen? Hun kinderen zullen beroemd worden. Heb je ook zo'n verlangen als ouders dat het je kinderen weer beter gaat dan jou? Heb je dat ook? Of ik hoop niet alleen ik. Maar dat je denkt van joh, laat mij maar. Ik ben hartstikke tevreden met alle zegen. Maar dat die gasten overvloedig gezegend worden in alles. Dat ze het 100 keer beter doen. 1000 keer minder issues hebben. En alles gewoon prima op orde. Dat is wat ik geloof. Maar de Bijbel spreekt hierover. Die gasten zullen gewoon beroemd worden. Ze zijn bekend bij alle andere mensen. En dan, zegt de Bijbel als slot, zullen alle die hen zien erkennen. Dit zijn de kinderen die de Heer heeft gezegend. Dit zijn de kinderen die de Heer heeft gezegend. Dat is wat alle anderen zullen zeggen. Wat moeten we daarvoor doen? Simpelweg, die mantel oppakken. Als lofprijzers te boek staan. Ken je die rare mensen die altijd maar aan prijzen zijn? Als je ze tegenkomt, spreken ze in tongen. Ik denk, man, heb je ook nog iets, kan je ook nog gewoon spreken? Maar die altijd bezig zijn met het werk van de Heere God. En zich uitstrekken naar wat de Heere God in hun leven wil. En je loopt met zijn stukje en ze zeggen, halleluja Heer, ik dank u, u bent zo goed. Wow Heer, omring je ook met die mensen? Omring je met die mensen? Of heb je een groepje mensen om je heen die alleen maar lopen te klagen? Van ja, mijn vrouw, wauw, ik ben net bij de inhoudsopgave. En wauw, die gebruiksaanwijzing is zo dik. Ik ben al meer dan 30 jaar getrouwd. Ik zit nog maar aan het begin. Ik snap er helemaal geen hout van. Het is allemaal lastig. En mijn kinderen doen het zo moeilijk. Ze zien me allemaal niet zitten. Het is allemaal lastig. Echt waar. Of omring je met lofprijzers. Met mensen die de Heer aan het loven en prijzen zijn. En heb je er normaliter iets van gemaakt? Dat jij ook altijd de Heer aan het prijzen bent. Of ben je hier gekomen op zondagochtend? Je denkt van nou, het was 10 uur. We zingen een kwartiertje een liedje. Mooi. Ik heb mijn handen omhoog gedaan. Iedereen zag dat ik een perfecte christen was. Ik kon ook nog spreken in tongen. Volgende week. Oh, dus het trouwens ook geen gebedsdienst. Volgende week zondag moet ik weer een liedje zingen. Ha, pas volgende week zondag. Dan hoef ik pas weer te laten zien hoe heilig we allemaal zijn. De Heere God wil, echt waar, dat we vanmiddag, als we thuiskomen, vanavond als we in bed liggen, morgenochtend als je wakker wordt, word je midden in de nacht wakker? Word je midden in de nacht wakker? De Heere God zegt, ik geef een lofgezang in je hart. Echt waar, dat je midden in de nacht wakker wordt en niet om ergens een beetje te weten gaan zitten kijken van een boek lezen. Oh, ik kan niet slapen. Nee, ga gewoon de Heer loven en prijzen. Heer, ik maak u groot en val daarmee in slaap. Dat je morgenochtend opstaat, naar je werk gaat en zegt, Heer, ik dank u. Dat werk zit me niet altijd mee. Die baas staat me vaak naar het leven. Maar dank u wel dat u voorziet in alles. Dat u een goede God bent. En dat je collega's tegenkomt. En die zeggen, joh, hoe was jouw weekend? Nou, ik heb nu een paar sleutels gekregen. Daar krijgt echt de paard een hik van. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik ga ermee aan de slag. Maar blijkbaar word ik miljonair. Ik word onwijs gezegend. Mijn kinderen zullen beroemd zijn. Ik ben een boom. Wat? Ik ben een boom. En je hebt een goed gesprek met die gasten. Echt waar. Ik ben een priester. Ik ben een boom. En dan zegt hij, weet je wat mijn collega's vaak zeggen? Wat heb jij dan gedaan het weekend? Ik heb het tuinpad heb ik geharkt. En ik heb de kozijnen schoongemaakt. Maar Maarten, wat heb jij dan gedaan? Ik zeg, ja, heb je even een paar seconden? Dan ga ik vertellen wat het weekend is gebeurd. Het zijn altijd wonderbare dingen. Maar ik geloof echt waar, dat als wij die mantel gaan oppakken. En ik wil vragen of de worshipteam naar voren komt. Als wij de mantel echt gaan oppakken, zijn daar beloftes waar we nog nooit aan hebben gedacht. Die je misschien bij weinig mensen herkent, maar die gewoon voor jou zijn. Die voor jou zijn. Die er gewoon zijn. Kenny, ze zijn er voor jou. Christen zijn er voor jou, man. Ze zijn er gewoon voor jou. Ze staan gewoon in het woord van de Heere God. En de Heere God wil niks anders als die goede vader om die zegeningen op jou te leggen. Om je gewoon te zegenen, maximaal. Om er ook niet meer mee te stoppen. Het enige wat je hoeft te doen, is dat die mantel van prees aan te doen. En zeggen, hij staat me misschien raar, hij past me voor geen meter, maar ik ga hem die knoop dicht doen. Ik doe de rits dicht van onder naar boven en ik doe hem nooit meer uit. En door alle issues waar ik heen ga, ik hou die mantel uit. Ik doe mijn overhemd uit en mijn hemd uit, maar die mantel hou ik aan. En ik zal door alles heen de Heer blijven loven en prijzen. Echt waar, dat is wat de Heere God wil. Dan gaan al die zegeningen die hier staan, dat je een bouwer bent en dat je een boom bent. En ik ga het zo opnieuw voor je voorlezen, want ik denk dat het nog niet helemaal is ingedaald. Dat gaat straks je ook echt ten deel vallen. En dat je kinderen beroemd zullen zijn. Dat je ook werkelijk die priester zal zijn. Ik geloof, al die dingen willen wij. Al die dingen, daar hunkeren we naar. Maar we pakken gewoon niet de sleutel die in de lade ligt om dat ook werkelijk echt te gaan doen. Vandaag zegt de Heer Jezus tegen jou, die profetie uit Jesaja, die is vandaag werkelijkheid geworden. En ik wil je vragen, als je worstelt met alles wat met ontmoediging te maken heeft. Echt alles. In een beginfase. Misschien in een fase waarin je denkt van, joh, het is een groot ding voor mij. En misschien is het nog maar heel klein. Dat je denkt, ik heb er vaker last van. Ik loop daar vaak mee rond. Ik zie anderen die zijn super gelukkig. En die kunnen altijd de Heer loven en prijzen. Maar ik zit elke keer met dingen. En ik kom er maar niet toe. En er is iets wat mij neerdrukt. Als je dat vandaag bent, en misschien willen we allemaal onze ogen sluiten. Als je hier vandaag bent gekomen. En je weet dat het zo is in jouw leven. Ik wil je vragen om simpelweg te gaan staan en naar voren te komen. Ik wil je vragen om naar voren te komen. En we gaan straks de jeugd voor je laten bidden. Die gasten die net van kamp afkomen. Kom gewoon naar voren. Schroom niet. Schroom niet. We hebben allemaal te maken met ontmoediging. Maar ik geloof echt dat als wij die zegen willen ervaren van wat de Bijbel hier zegt, vanaf vers 3, dat de Heere God iets wonderbaarlijks gaat doen in ons leven. Echt iets wonderbaarlijks. En als je hier op je stoel zit en je denkt van, joh, dit is gewoon voor mij. Ik worstel daar al zo lang mee. Ik zit daar zo mee te harken in mijn leven. Heere God, ik wil dat er verandering in komt. Dan laten we gewoon voor je bidden. Dan gaan we voor je bidden. Serieus. Dus kom gewoon naar voren. Kom gewoon naar voren. Als jij dat bent. Kom naar voren. Kom naar voren. Schaam je niet voor anderen. Het gaat om het herstel wat jij gaat meemaken. In de naam van Jezus. Herstel in Jezus' naam. Herstel, herstel, herstel. Kom gewoon naar voren. Kom gewoon naar voren. Kom naar voren. Halleluja. Kom gewoon naar voren. En iedereen heeft zijn ogen gesloten. Dit is tussen jou en de Heere God. En dat we werkelijk die sleutel zullen gaan pakken in de naam van Jezus. Ik wil vragen om de jeugd. Jullie zijn net naar kamp geweest. Kom naar voren. Jeugd, kom gewoon. Ga achter deze mensen staan. Ga achter deze mensen staan. Kies iemand uit. Voor mij je kan met z'n tweeën achter iemand gaan staan. Ga maar achter degene staan. Halleluja. Vandaag is een dag dat de Heere God een ommekeer wil brengen. Echt waar. Vandaag is de dag dat de Heere God een ommekeer wil brengen. Ga met twee van de jeugd achter deze mensen allemaal staan. Halleluja. Sluit je ogen als je hier vooraan staat. Sluit je ogen. En ik wil vragen of de rest van de gemeente komt staan. En hun handen uitstrekt naar deze mensen. Naar deze broeders en zusters. Halleluja. In de naam van Jezus. En ik wil je bidden, jeugd, als jullie allemaal staan. En ik zie dat jullie er allemaal staan. Leg gewoon je handen op de schouders van degene voor je. Leg de handen op de schouders. En zeg vandaag. Vandaag is het moment dat de profetie vervuld is. Vandaag. Vandaag is het moment van herstel. Bid gewoon voor degene die voor je staat. Spreek woorden van leven uit. Dat de olie van de Heilige Geest zal stromen in de naam van Jezus. Halleluja, in de naam van Jezus.